Welkom bij de Spekhoek podcast. Zo na de vakantie beginnen we weer. En vandaag ben ik in gesprek met Celia en we gaan het hebben over oorsprong en bezieling. Welkom Celia.
Dankjewel, Leon.
En zoals altijd zou je willen beginnen met jezelf voor te stellen.
Ja.
En misschien ook wat te vertellen over jouw oorsprong.
Ja, dat zal ik zeker doen. Die is in deze context ook wel belangrijk, denk ik. Mijn naam is Celia Akdan. Ik ben in het hele mooie jaar 1975 in Alkmaar geboren, in Nederland. Maar mijn ouders zijn Turkse gastarbeiders die in de jaren 70 naar Nederland zijn gekomen. Dus ja, wat is mijn oorsprong? Is een belangrijke vraag en dat is ook een hele belangrijke vraag geweest eigenlijk met name in de afgelopen 2 jaar. Heb ik daar voor mijn gevoel in mijn innerlijk landschap een reis gemaakt naar mijn eigen oorsprong. Het verbinden zeg maar met mijn oorsprong en het onderzoek doen vooral. Wat is dan die oorsprong? En daarin heeft de afkomst de oorsprong van mijn ouders. En de roots die zij hebben meegenomen uit Turkije in dit geval. Uit een vissersdorpje, een klein dorpje. Je zou kunnen zeggen als je Turkije als landkaart recht voor je hebt. Dat is het meest zuidelijke puntje zo ongeveer met een snelle boot 2,5 uur van Cyprus.
Oh, okay.
Dus heel mediterraan eigenlijk.
Ja.
Mediterraan gebied. En een heel klein vissersdorpje. Dus dat is... Eigenlijk een klein stukje over mijn oorsprong. Dat kleurt natuurlijk ook hoe ik hier in Nederland op deze grond in het leven sta. En natuurlijk ook wie ik ben.
Ja. En zou je kunnen vertellen wat je zoal doet? Want ik ken jou natuurlijk via de opleiding bij Hilbrand Transcultureel Systemisch Werk. Misschien. En ik vermoed dat we dan ook al gelijk aan de bezielingkant komen.
Ja. Ja, precies, want dat is natuurlijk de andere kant. Je zei oorsprong, dus daar reageerde ik op.
Ja.
Wat ik doe is... wat ik doe, is dat iets wat ik doe? Ik ben al 20 jaar bezig met te verdiepen in het soefisme. Dus dat is een heel mooi avontuur die ik met mezelf ben aangegaan, omdat ik gewoon op zoek was naar een oorsprong en naar bezieling. Mm-hmm. Het is ergens 20 jaar geleden had ik je zou kunnen zeggen bijna burn-out ervaring, waardoor ik een jaar uit de running ben geweest. En toen heb ik een maand rondgereisd door Turkije. En voor allerlei dingen meegemaakt, mensen ontmoet. En dat heeft me eigenlijk gebracht op het pad van het soefisme. En sindsdien ben ik daar mee bezig en is dat een levenspad geworden die mij bezieling geeft.
Hmm.
Of die mijn ziel raakt. Dus als je het ook hebt over wat is dan oorsprong, wat is bezielingen, dan zou je kunnen zeggen, ik gebruik altijd het metafoor innerlijk landschap. In mijn innerlijk landschap heeft bezieling te maken met de oorsprong van ons allemaal. Ik ga de metafysica niet in, maar het is wel de universele levensstroom. En dat kan je God noemen, dat kan je Allah noemen, dat kan je energie noemen of ja, weet ik. Maar voor mij maakt het niet uit. In mijn beleving is dat hetzelfde waar we het over hebben.
Hmm.
Dus als je het hebt over oorsprong, dan is dat de werkelijke oorsprong zoals ik het zie vanuit mijn Soefi-achtergrond.
Ja, oh wat mooi.
Ja.
Celia, soefisme voor degene die het niet zo goed kennen. Zou je daar iets heel korts over kunnen vertellen? Ik snap dat je er heel veel over kan vertellen.
Ja, precies.
Maar heb je ook een verkorte versie?
Ja, zoals het nu gezien wordt, is het... je zou kunnen zeggen een liberale stroom binnen de islam, hè? Zo wordt het als echt in een nutshell, zou ik dat denk ik zeggen. Het is veel meer dan dat. Voor mij is het de basis. Is het werkelijk islam? Maar goed, dat zou wel eens politieke gesprekken en vragen en oordelen kunnen oproepen. Dus dat is helemaal mijn bedoeling niet. Maar zo zie ik het zelf. Dat is in mijn ervaring waarvan ik denk, oh ja, hier gaat het over. Dit is de oorsprong, dit is de bezieling.
Ja, oké. Okay. Hey, en oorsprong bezieling, maar ook soefisme dan toch. Hoe komt het in jouw dagelijks leven? Hoe verbind je daarmee? Of hoe ben je daarmee?
Ja, dat is een hele mooie vraag. En dat gaat eigenlijk ook naar de kern van hoe ik oorsprong en bezieling zie. Ik ga trouwens af en toe Hildebrand Westra noemen. Die noem ik omdat ik op dit moment in opleiding ook bij hem ben en hem ook zie als een leermeester. Hij raakt ook bepaalde zaken waar we het over gaan hebben, over oorsprong en bezieling, denk ik, ook aan. Dus die wil ik dan ook even noemen. Hildebrand die heeft het vanaf het begin in de opleiding gehad over aanwezigheid, beschikbaarheid en coexistentie. Mm-hmm. Nou, hij noemt dat de ABC-formule. Iedereen die door hem opgeleid is, kent de ABC-formule. Het interessante aan die ABC-formule is dat het een directe link heeft met die verbinding. Van hoe sta je in het leven en hoe zie je dat terug eigenlijk in de praktijk. Niet alleen in je leven, in je dagelijks leven, maar ook in het systemische veld.
Mm-hmm.
Omdat die aanwezigheid, je mate van aanwezigheid, je mate van presence, zouden we kunnen zeggen, een directe link heeft met het soefisme. Dus eigenlijk met een heleboel. Dus als ik soefisme zeg, bedoel ik daarmee ook alle andere tradities en spirituele paden. Je kunt Tao zeggen, boeddhisme, hindoeïsme, de islam, het jodendom, christendom, het maakt niet uit. Het maakt in zoverre uit dat wij passend in onze achtergrond, cultuur, traditie, maar ook onze geest, waar we in bewogen worden, kiezen wat bij ons past. Nou, deze past bij mij, dus daarom heb ik het over het soefisme. Even weer terug naar die ABC. De verbinding is dus die aanwezigheid. Ze hebben het allemaal namelijk over een bepaalde mate van presence. Ja. Dat is interessant. Waarom heeft iedereen het over presence? Waarom is die aanwezigheid zo belangrijk in het systemische veld? Nou, die aanwezigheid is belangrijk omdat als wij zelf niet aanwezig kunnen zijn, en dan gaat het niet over een, ik wil zeggen een causaliteit, hè, van je begint hier en je moet ergens uit. Nee, we hebben een eigen innerlijk landschap. We hebben ook bepaalde imprintervaringen, trauma's, wat ervoor zorgt dat we in dat landschap gevuld zijn geraakt. Dat is iets anders dan vervuld. En hoe zorgen we dat we in dat veld zoveel mogelijk van fragmentatie naar heelheid kunnen gaan? En van daaruit het lichaam, die we bewonen als materie, daarmee aanwezig kunnen zijn. Nou, het is een hele lange uitleg. Ik hoop dat het.
Het is heel mooi.
Hout snijdt.
Dat doet het zeker. Tenminste, ik volg je. En die aanwezigheid zoals je hem nu beschrijft met die heelheid, en dat raakt zo voor mij het thema oorsprong.
Ja.
Want die komt daar helemaal in mee.
Ja.
En dus ook de fragmentatie, het niet verbonden zijn met je oorsprong, zorgt direct voor fragmentatie en doet direct wat met je maat van en je kwaliteit van aanwezigheid.
Exact. Ja. Nou, dan hebben we dus de A, hè, de aanwezigheid hebben we gehad. Maar dan heb je nog beschikbaarheid, want goh, dat is interessant. Is aanwezigheid dan niet hetzelfde als beschikbaarheid? Nee, dat is het niet. Want dat heeft te maken met waarmee ben je vervuld? Dus met andere woorden, met welke fragmentaties ben je bezig? Waar lekt je energie naar op dit moment? En welke ruimte heb je om ermee te kunnen zijn in die aanwezigheid? Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dus je kunt aanwezig zijn, ik ben nu aanwezig, maar ondertussen kan ik ook denken, gewoon mijn man, we hebben nog niet gegeten, die gaat koken, gaat die lekker koken, ik noem maar wat. Hè? Dus het kan op allerlei niveaus zijn, maar het is ook vaak op het niveau, als ik naar mijn eigen landschap kijk, en ik denk dat jij dat wellicht ook herkent, zijn natuurlijk de delen die we nog niet hebben aangekeken. Dus dat kunnen schaduwdelen zijn, dat kunnen traumadelen zijn, dat kunnen imprints zijn, dat kan van alles zijn. Afhankelijk van de ervaring, de unieke ervaring van de persoon die in dat landschap, zeg maar, de beschikbaarheid en de aanwezigheid probeert te verhogen.
Ja. Ja, en die beschikbaarheid die doet voor mij ook wat op wat je net zei van zeg maar, de stroom waar je op kan gaan en je laten bewegen of bewogen worden door. Als je dat wil kunnen ervaren om bewogen te worden, dan heb je beschikbaar te zijn daarvoor en heb je jezelf daarvoor open te stellen.
Ja, en soms is beschikbaar, jij kent dat ook denk ik, want je bent ook opleider hè, van systemisch werk, dat als je al je check-in ronde doet, dat mensen zeggen, nou, ik ervaar spanning. En hoe is het dan als je dat hebt genoemd? Oh ja, nou, nu voel ik meer ruimte. Nou, dat is die beschikbaarheid. Door het al te benoemen, door ermee te zijn, ontstaat er steeds meer ruimte. En steeds meer mogelijkheid om... want we hebben ook een maximum, hè? Hmm. Dus zelfzorg is daarom ook beschikbaarheid.
Ja, mooi. Hè?
Dus het is een heel bijzonder fenomeen. Nou, dan zijn we nog bij B. En dan komen we bij de C van coexistentie. En die heb ik een hele tijd niet helemaal gesnapt. Je kunt zeggen, heb je het nu wel gesnapt? Maar ik denk nu iets meer daarvan te begrijpen. Want wat gebeurt er op het moment dat je je gaat focussen op het vergroten, het jezelf trainen in aanwezigheid en beschikbaarheid, dan verandert er langzamerhand ook... vooral de relatie die je met het leven hebt of met de levensstroom. Dus je coexisteert anders met jezelf, met je eigen levensstroom. En daarmee relateer je anders ook naar de buitenwereld. Nou, dus dan zou je kunnen zeggen, dat zijn dan de vruchten. Waar kun je dat aan herkennen? Je kunt dat bij jezelf herkennen, dat je daar waar je meer een beweging maakte van... het dicht trekken of hardheid, dat je hart open gaat. Dat je wat meer compassie kunt opbrengen daar waar je oordeel had. Hmm. Wat meer helderheid hebt op in plaats versus oordeel. Die hebben we allemaal. Dus zo kun je aan allerlei dingen, maar vooral aan jezelf, want die compassie en die helderheid of het niet oordelen of de zelfzorg, breng je in eerste instantie voor jezelf op, omdat je natuurlijk die beschikbaarheid steeds meer aan het vergroten bent vanwege je aanwezigheid. Mm. En daarmee kan je het ook aan de buitenwereld geven. Niet vanuit een wounded healer, want dat is minder aanwezigheid als wel aanwezigheid, maar meer vanuit het bewustzijn, wat is hier nodig, wat is hier versterkend? Mm. Voor mij en voor de andere persoon of voor deze situatie. En dat kan in iedere situatie anders zijn. Dus je krijgt ook meer flexibiliteit. Je kunt meer verduren. Dus zo zijn er allerlei, op allerlei manieren te herkennen dat daar verandering in begint te komen. Nou, we begonnen natuurlijk met oorsprong en bezieling. En het soefisme hebben we net genoemd. En voor mij is het... vergroten van die presence een levenslange training.
Ja.
Yeah. Dus dat zal tot de laatste adem en verder. Omdat vanuit het soefisme het is natuurlijk een van de grootste meesters, in ieder geval degene aan wie ik me heb verbonden op dit pad is Rumi. Nou, dat is natuurlijk een poëet, is een dichter, maar het is ook een meester, een spiritueel meester, ja. Die dan zegt, ja, weet je, toen je op deze wereld kwam, moest je huilen omdat je niet wist wat je tegen zou komen. Je kende alleen de vervuldheid en de comfort van de baarmoeder. En zo zal het ook zijn als je deze materiële wereld verlaat. Ook dan zal je huilen omdat je niet weet wat je daar te wachten staat. Hmm. Niemand kon je vertellen over de bomen en de seizoenen en het lekkere eten en de liefde die je op deze wereld zou tegenkomen. Dus het is een ongoing proces volgens de Soefies. Hè? Dus er gaat niets dood. We hebben het leven te eren en we hebben de overgang die wij dood zijn gaan noemen ook te eren. Binnen het Soefisme, als je ook een begraafplaats tegenkomt, dan staat er in het Farsi Hamushan en het betekent the silent ones.
Ja.
Dus het is een totaal andere benadering van een avontuur die we in dit lichaam op deze wereld mogen doorbrengen. En in dat avontuur is het eigenlijk telkens terug te keren naar je oorsprong en naar de bezieling, de taak.
Ja, de taak zeg je.
Ja, de taak. Er is geen andere taak. Dit is de taak, zeg maar. Vandaar dat ik het systemische veld zo geweldig vind, hè. Omdat het systemische veld zo ondersteunend is aan dat wat ik als taak zie op deze wereldreis, zal ik maar noemen, in het innerlijk landschap. Het is natuurlijk een innerlijk avontuur. Er is een hele grote bekende Soefi-meester, die heeft een 1000 jaar geleden geleefd. En dat zinnetje resoneert bij mij altijd, dat hij ooit heeft gezegd in het Engels: "The journey was entirely within myself." Ja. Nou ja, zo hè? Ja. Ja.
De taak die blijft hangen bij mij.
Ja?
En ja, het is heel mooi. En het doet me een beetje aan een systemische vraag denken. Dus niet zozeer wat wil ik van het leven, maar wat wil het leven van mij?
Ja. Wat wil het leven leven? Want dat is natuurlijk, ik bedoel, dat heeft Bert Hellinger ook gezegd. Hè? Dus die heeft ook gezegd, in het systemische veld werd jij als opleider ook als geen ander de levensstroom, de ordening van de liefde, heeft voorrang en prioriteit op alles.
Ja.
En waarom is dat niet in ons avontuur, in ons innerlijk landschap dan de taak of de prioriteit? Dat is het natuurlijk wel, maar zijn wij ons daar bewust van? Dat is eigenlijk mijn punt.
Mooi. Hoe komt dit in jouw werk tot uiting? Als we het nu hebben over oorsprong, over bezieling, maar net zo goed over de ABC van Hillebrand.
Nou, wat ik net al aangaf, doordat dit voor mij belangrijk is, een prioriteit heeft, is het natuurlijk ook zo dat een groot deel van mijn aandacht en focus er naartoe gaat. En daardoor kan ik steeds beter en anders relateren, ook aan het systemische veld. Ik neem anders waar. Dus omdat er meer ruimte ontstaat, je zou kunnen zeggen meer heelheid ontstaat, steeds meer. Het is geen padspoem, hè? Het is geen doorbraak.
Nee.
Het is stapje voor stapje natuurlijk. Maar daarom zei ik van, dat is die coexistentie. Op een gegeven moment dacht ik, hey, ik zou bijna kunnen zeggen, mijn persoonlijke frequentie en dus de trilling die ik als het veld ervaar, die is aan het veranderen. Ik kan scherper waarnemen, ik kan dieper waarnemen. En ik kan op verschillende lagen werken daardoor. Er zit namelijk geen oordeel op. Dus ik weet, hè, en dat is ook een model van Hillebrand overigens, een heel mooi model, vind ik. Heel eenvoudig, maar heel mooi. Het is natuurlijk niet eenvoudig, maar om het te bespreken maakt het wel eenvoudig. Stel je een tempel voor, hè? Dat is ook de basis van zijn school, met 3 pilaren. En zeg maar de onderkant, de basis, de holding van de tempel. Nou, de onderste laag is dan wat je zou kunnen noemen transitie. Nou, dat betekent dat we, wat ik net zei, ook in een innerlijk landschap, maar ook in de buitenwereld, altijd onderweg zijn van A naar B. En van B naar A. Of van, maar er is een reis gaande. Dus dat is die transitie. En via systemisch werk en al deze universele waarden, als je die als basis hebt en de focus hebt, ja, worden er dingen aangeraakt die zullen leiden tot transformatie. En die zullen je versterken. Dat zijn eigenlijk ook de basisprincipes van Hillebrandse school, maar die zijn universeel. Dat vind ik het mooie eraan. Dus dat past ook heel sterk in die achtergrond voor mij van het soefisme, waarbij hij zegt, ja, weet je, we doen het om mensen te versterken. We doen het om die levensenergie te laten stromen. We doen dit werk om potentieel bij mensen te ontsluiten, zodat ze meer naar hun eigen waarheid, naar hun eigen bezieling en oorsprong kunnen leven. Nou, en dan komt het transcendent. En dat betekent eigenlijk, dan is de verandering zo duurzaam, dan ben je dus in je coexistentie zo veranderd. Ja, en Rumi zegt daarover, weet je, ripe fruit can never be unripe fruit. There is no way turning back. Ja, dus als je eenmaal rijp fruit bent geworden, ja, dan val je van de boom. En dan is het maar of je gegeten gaat worden of zaad gaat worden, et cetera, et cetera. Maar there is no way back. Mm-hmm. Nou, vanuit dat gezien, hè, ja, is dat denk ik ja, waar het over gaat.
Ja, ja. En als we dan naar jouw reis gaan, maar ook daar meenemen, zeg maar, jouw oorsprong. En wij kennen elkaar van de transcultureel opleiding.
Ja.
En daar hebben we ook gezien dat, zeg maar, die verplaatsingen, de andere reizen die er zijn gemaakt, dat die een hele grote invloed hebben op, als we het hebben over levensenergie, als we het hebben over potentieel, fragmentatie hebben we net al gehad.
Ja, ja.
En dus, wat kom jij daarin tegen als het gaat over transcultureel systemisch werk?
Ja, kijk, eigenlijk heeft met name dat transcultureel systemische werk voor mij, en volgens mij heb ik dat ook in de opleiding zo benoemd, ik blijf het een mooie metafoor vinden, het heeft er echt voor gezorgd dat, het leek wel alsof er twee kabels lagen, weet je wel, die in elkaar ingesloten zijn, waardoor er weer elektriciteit kon doorvloeien in mijn landschap. En ineens ging het licht aan of zo. Dat klinkt heel stom, maar toch voelde het zo. Dus ineens begon ik meer te voelen en de stroom te voelen die mijn ouders hebben meegenomen uit hun land. Dus ik vond het zo mooi, dat raakt me nog steeds diep, wat Hilbrand die zei, en kun je dan ook kijken en voelen met het hart en de ogen van je ouders? Dat kon ik niet.
Kun je kijken en voelen met het hart van je ouders?
Ja. Dan wordt het heel, tenminste voor mij is het daardoor heel anders geworden.
En wat dus, is er anders?
Plug in. Wat er anders is, is kijk, ik heb zelf niet de embodied ervaring van wat zij daar hebben meegemaakt, maar ik heb het wel doorgekregen. Dus op het moment dat er een plug-in plaatsvindt, begin je meer te doorvoelen. Ja. Dus is er meer verbinding met die oorsprong van het land en de, ja, generaties lang overdracht. Dus ergens was dat, ja, het was er wel, maar ik had het afgestompt, afgesplitst als het ware. Ja. En dat is wat migratie ook doet.
Absoluut, ja.
He, dus doordat dat in elkaar geplucht werd, zag ik mijn ouders ook in een ander licht, zou je kunnen zeggen. En kon ik steeds meer door nou, natuurlijk niet, want ik heb de ervaring zelf niet, hè, dus het is niet mijn embodied ervaring, maar wel hun ervaring met een open hart ontvangen en zien, waardoor mijn ervaring van mijn ouders en wat zij hebben meegebracht, dus de leuke en de niet leuke dingen, totaal getransformeerd zijn.
Ja, en ik denk dat een van de sleutelwoorden daarin is met open hart.
Ja.
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 Ja, en dan voelt die overdracht die er dan vrijkomt, dat is natuurlijk een overdracht van verbinding, maar dus ook weer van de rijke bodem die er is.
Absoluut. Zo heb ik het ervaren. En het is wel interessant, hè? Er was vorig jaar een moment waarop ik opeens bij mezelf kon voelen, wacht even, ik heb me tot nu toe vooral gericht op wat er niet was. En ineens kwam een veld erbij waar heel veel was. Heel veel rijkdom, heel veel kennis, heel veel kleur en ook heel veel historie. Heel veel collectief trauma. Ja. Dus ook pijn kwam er mee door, wat gewoon echt heel, nou, wat ik fysiek heb ervaren. Dus ik noem bijvoorbeeld die aardbeving die in Turkije is geweest.
Ja.
Ik had het niet voor mogelijk gehouden. Ik was er niet bij, ik ben er niet geweest. Maar mijn hele wezen, mijn heel mentaal, psychisch, emotioneel, fysiek lichaam schudde mee dagenlang. En dat is heel pijnlijk. En dat is ook de kostprijs van de liefde en de verbinding.
Absoluut. Ja. Als het komt, komt het in zijn
totaliteit. Als het komt, komt het precies in zijn totaliteit. Ja. En dat brengt ook, hè, dus je kunt niet bezield zijn zonder schaduw, zonder trauma. Dus dat hoort erbij. Het gaat om heelheid, niet om hoe zeg je dat? Een mooi beeld naar buiten, nee. Het is het totaalpakket wat authentiek maakt. Wat maakt bijvoorbeeld iets of iemand bezield of zielloos? Wat maakt een ritueel zielloos?
Mm-hmm.
Weet je, wat is er dan uit wat erin zat of wat erin moet? Wat voor soort muziek heeft ziel en raakt duizenden mensen zonder dat mensen weten wat er gezegd wordt? Dus er is iets in taal soms dat ons raakt. Dus wij zijn heel bekend eigenlijk met bezieling. Bert Hellinger noemde dat geist. Hè? En volgens mij bij Jan-Jacob Stam en Bibi Schreuder hebben dat vertaald als geest. Na heel lang soebatten. But yeah, we get the picture, toch?
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja, en het is een mooie vraag. Hè? Wat maakt iets bezield? En dan is mooi wat je net hebt verteld over de ABC. Dan kom je daar op uit.
Mm-hmm. Ja, hoe meer je in dat veld verbindt met wat is. En dat betekent in zijn totaliteit.
Mm.
Met de pijn, de kwetsing. Maar ook met de liefde en de rijkdom.
Mm.
En de kleur die er is. Dat brengt heelheid.
Ja.
En daarom is het systemische veld zo fantastisch. Want daarin kun je dat aanraken. Je kunt het zichtbaar maken. Je komt steeds, dat is mijn ervaring, steeds dichter bij een oorsprong, een kern van jezelf, wat dat ook mogen zijn, want die ervaring is voor iedereen uniek en dat is ook al prachtig op zichzelf.
Ja. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik word in één keer even teruggetrokken naar ons gesprek voordat ik op opnemen heb
gedaan. Ja.
En daar hebben we het gehad over masculien, feminien.
Ja.
En dat raakt voor mij ook heel erg de verbinding met oorsprong. Maar ook het transculturele veld natuurlijk.
Klopt.
En wat Hilbrand natuurlijk ook
ja.
heeft overgedragen. En wat we weten
ja.
daarover. Zou je daar nog wat over willen vertellen?
Ja, zeker. Want kijk, mijn ervaring is, daar ga ik weer. Hè, want dit is
ja,
echt
ja.
typisch zo'n, denk ik. Dan ga ik ook weer naar Hilbrand. Hè? Dus want van Hilbrand heb ik... Ik ben door meerdere instituten in Nederland opgeleid. Maar van Hilbrand heb ik veel meer geleerd over wat de fenomenologische waarneming is.
Hmm.
Nou, dan is les 1 natuurlijk, en dat weet jij ook. Dat weten de luisteraars ook. Dat de eerste verschijningsvorm, zoals jij erbij zit, zoals ik erbij zit. Hmm. Dat noemen ze de fenotypering. En dat gaat... He, verschijn je in deze wereld als man of als vrouw? Nou, dat is interessant, want dat gaat ten eerste over je verschijning. En dan is er nog, nou, jij bent in een mannelijke verschijning op deze wereld. He, in een mannelijk lichaam, dat is de materie. Dat is als het ware het instrument die jou op deze wereld draagt. En dan zit er een ziel in.
Hmm.
Ja. En daar schijnt een mannelijk, een masculien ziel doorheen. En het is super interessant. Ik vind het prachtig om het te mogen aanschouwen en het te voelen. Want wat er door mannen heen schijnt, die mannelijke ziel, die is wezenlijk anders dan de feminine ziel. Die door de vrouwelijke fenotypering schijnt. En beide zijn essentieel in het spel van het leven.
Mm.
En voor mij schijnt er dan, bijvoorbeeld door jou, maar dat kan dus iedere man zijn, met die mannelijke ziel, met die masculine ziel, schijnt ook door duizenden jaren mannen die vader zijn geworden, die zonen op de wereld hebben gebracht. En jij bent daar één van en jij hebt zonen. En die heb jij doorgegeven. Jij hebt die mannenziel doorgegeven. En daar is ook een oorsprong aan. En dat is bezieling.
Oh, mooi.
Net zo als dat voor mij is. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Dat de vrouwelijke ziel door mij heen schijnt.
Mm.
Van al die duizenden jaren vrouwen. Die moeder zijn geworden. En die het door hebben gegeven. Hoe is dat als je dat zo hoort? Wat doet dat?
Ik denk dat dat... Ik, hè, dus een vraag die ik me had kunnen bedenken voor dit gesprek was van, maar hoe verbind je je met je oorsprong? Maar dat is eigenlijk wat je nu doet, hoe jij dit nu vertelt en dat daadwerkelijk binnen laten komen. En dat daadwerkelijk ook voelen in, ik noem het altijd voelen in mijn rug. Dat
mm-hmm.
is.
Mm-hmm.
En dat is voor mij het verbinden of herverbinden met die oorsprong.
Krachtig, hè? Er zit zoveel kracht in. Op het moment dat we ons daarmee verbinden. Ja, wat hebben we dan gedaan? Hebben we aan de buitenkant iets gedaan? Nee. En wat het doet, is op het moment dat mannen deze verbinden met deze bezieling en met deze kracht, is dat ik dat kan ervaren en meer in de verbinding kom, zonder het soms te weten, met mijn feminine kracht. Nou, wat gebeurt er? Jij stelde de vraag in het kader van transcultureel. Wat gebeurt daar? Dat is volledig de ervaring van Hilbrand. Ik heb het van hem geleerd, jij hebt het van hem geleerd, van wat hij heeft onderzocht, wat hij daarin heeft gedaan, is dat er verwarring komt op masculine en feminine op het moment dat er migratie of verplaatsing plaatsvindt. Nee, dat heeft te maken met ander grond, het heeft te maken met wat voor soort grond, maar de beweging aan zich zorgt ervoor dat daar een verwarring op komt. Ja. Nou, op Nederlands grondgebied heb ik de ervaring, dat weten we ook, dat is vanuit Hofstede kunnen mensen dat ook bekijken op de website van Hofstede. Hè. Er zitten allerlei criteria waarom een land meer feminien of masculien zou kunnen zijn. En of het een ik- of een wij-cultuur is. Nou, de oorsprong van mijn ouders is een masculien wij-cultuur met een feminine onderstroom. En dat zit in de spiritualiteit, want dat is gewoon helemaal verwerkt eigenlijk in die samenleving, in de taal, in de muziek, in de herinnering, in alles. Ja, en dan zijn ze eigenlijk verhuisd, verplaatst naar een land dat een feminine ik-cultuur heeft.
Ja.
Dus wat gebeurt er? Ja, dan gaan de kinderen, die gaan zich verbinden met dat land. Ik in dit geval heb me verbonden met de cultuur van de grond waar ik geboren ben. Dus mijn geboortegrond. En ergens is er iets in mij gebeurd waardoor ik afstand heb genomen van dat wat zij hebben meegebracht. Dus ben ik niet meer verbonden geweest met hen. Mm. Mijn plek binnen een wijkcultuur als vrouw, wijkcultuur, is totaal anders. Want daar groeperen vrouwen wat meer met elkaar. Denk aan henneavonden, hammams, et cetera. Vrouwen horen dan, hè, doen dingen met elkaar. We voeden elkaars kinderen op. He, dus er is een soort coexistentie, coöperatie, hè, is er gaande. En de mannen, die groeperen met elkaar en die doen mannendingen. Nou, in Nederland is dat natuurlijk ook naar allerlei feministische bewegingen. De oorlog, al die dingen hebben ermee te maken. Gaan we niet heel erg lang op in. Als mensen dat willen, dan kunnen ze bij Hofstede kijken of onderzoeken. En een ik-cultuur, dus daarmee valt iets weg van wat in mijn oorsprong zit.
Ja.
Ja, wat gebeurt er? Dat verandert ook de ordeningsprincipes, in ieder geval binnen mijn familiesysteem, waardoor ik me anders ben gaan verhouden naar mijn ouders. Ja, ik ben moderner, ik ben beter, ik ben een vrouw die de weg kent, weet, zichzelf redt.
Ja.
Ja, als je van daaruit, dat was in mijn situatie, als je van daaruit bijvoorbeeld met mijn vader gaat communiceren. Ergens is het aanmatigend. Hè? Zoals dat is een woord dat Bert Hellinger natuurlijk ook gebruikt heel vaak. Aanmatigend en oneigenlijk. Waardoor het ook niet geaccepteerd gaat worden. Hele lange tijd. Totdat ik in aanraking kwam met transcultureel systemisch werk. Had ik dat dus niet begrepen.
Nee.
En dan bedoel ik geïntegreerd. Hè? Als ik zeg begrijpen, bedoel ik niet met het hoofd. Het hoofd is een fantastisch navigatiesysteem. Mm. Als je hem vanuit die aanwezigheid en beschikbaarheid ook inzet. Hè? Anders gaan we alle kanten op.
Ja, ja, en wat je daarin zegt. Je noemt de ordening in jouw systeem, in jouw familie. Maar het is, ik hoor vooral die innerlijke ordening die verandert. En waar misschien, of het masculine misschien meer door mag komen. Of is gekomen.
Ja, en mijn plek als dochter, dus de feminine plek in te nemen ten opzichte van mijn vader, maar ook ten opzichte van Nederland. Hè? Dus dat je ook in die ordening niet hoeft te vechten met zusters die van deze grond zijn, want het is hun grond.
Ja, ja, ja.
Het is niet mijn grond, ik ben later gekomen.
Hmm.
Dat maakt verschil.
Maakt zeker.
We hoeven dan geen strijd te voeren. Ik orden me dan in de natuurlijke ordening zoals het hoort.
Ja.
En dat is helemaal oké. Okay.
Ja.
Zij zijn eerst. Het is hun land.
Mm-hmm.
Ja, generaties lang vrouwen die van deze grond zijn, is niet hetzelfde als ik die hier in 1975 geboren is. Dat is niet zo.
Nee, ja, helemaal mee eens. Dat besef, en ik weet ook nog voor mij dat moment, dat besef dat we tijdens deze opleiding van Hilbrand, dat we een blok waar we veel over masculien, feminien hebben gehad. En wat voor mij zo goed heeft gewerkt, en dat zeker voor de luisteraars die systemisch werk kennen, is om zeg maar het land waar je bent, om daar de masculine en het feminine van dat land neer te zetten. Maar ook het masculine en het feminine van het land van oorsprong of van herkomst neer te zetten. En te voelen wat daar de verschillen zijn. En in sommige stukken zijn die ontzettend groot, maar soms zijn ze ook heel genuanceerd. Maar waardoor er bij mij wel kwartjes vielen en dat ik dacht van, oh, maar dit is wat er gebeurt. Ja. Hier verbind ik mij mee. En net zo goed van, hier verbind ik mij mee als ik jou deze vraag stel.
Ja.
Vanaf welke bodem doe ik dat?
Exact.
En dan ook nog eens vanuit het masculine of vanuit het feminine.
Exact. Dus welke plaats, positie en rol, hè, dat is ook heel brand, neem je in. En plaats is een fysieke plaats, maar het is ook een metaforische, symbolische plaats, neem je in jouw eigen landschap in. Dat bepaalt, dus je plaats bepaalt je positie. En die bepaalt dus ook je rol en hoe je die gaat vervullen. Nou, daar zit gewaarzijn op. Hè? Dus dan komen we weer bij die aanwezigheid en die beschikbaarheid. En hoe coexisteer je. En ergens heb ik het zelf heel verdrietig gevonden. Zit ook, als je het hebt over systemische thema's. Er zit ook heel veel afscheid, verlies en rouw. Komt natuurlijk in het transculturele, in het algemene. Maar ook in het transculturele op. Omdat ik denk, ja, dat landschap, die heb ik dus heel lang gewoon, maar ja, er was niemand.
Ja, ja.
Of er was wel iemand, maar die was niet bezig met het ownen, zeg maar, van die landschap.
Nou ja, hij werd niet bewoond. Dat vind
precies.
Ik een heel passend woord voor. Hij werd niet bewoond.
Ja, absoluut, absoluut. En ik voel dan echt zo'n vleugje verdriet door me heen gaan.
Ja.
Daar zit ook een stukje verlies en ook rouw op, hè? Van, naast de vreugde die ik heb met het wel verbinden. Dus beide mogen er zijn.
Ja.
Ja. Wat ik nog wel wil zeggen is, als we het hebben over masculine en feminine. We hebben het over de levensstroom ook gehad. Stel ik tegenwoordig hele grote vraagtekens. Als ik merk dat seksualiteit daarin niet een plek krijgt. Ook in spiritualiteit niet een plek krijgt of niet genoemd wordt. Ik weet niet wat jouw ervaring is. Ik ken veel scholen waar het nog niet gemakkelijk is om het over seksualiteit te hebben, ook in het systemische veld. Er zijn ook allerlei spirituele scholen waar dat niet. En tegenwoordig stel ik hele grote vragen daarbij. En ben ik een beetje op mijn hoede, als ik het zo heel eerlijk mag zeggen. Omdat ik denk, ja, seksualiteit heeft dus met al deze onderwerpen waar we het over hebben gehad. Dat is de oorsprong, dat is ook de oorsprong. Hè? Dat is een andere laag van de oorsprong. Omdat we uit dat masculine en het feminine als energie zijn geboren. Uit één orgasme, een oerknal. En we vooral bestaan uit levensenergie. En als we dat niet onderkennen en dat ook niet aankijken. Ja, daar heb ik wel een... daar heb ik moeite mee persoonlijk.
Ja, het is zo jammer dat het toch nog te vaak in de taboesferen hangt.
Ja.
En dan denk ik van, als dat zelfs bij systemische scholen of scholen waar therapeutisch, coachend of wat dan ook wordt gewerkt. Juist daar moet seksualiteit, gezonde seksualiteit, maar dat is voor mij in seksualiteit zit ook weer wat jij zegt, die verbinding met iets oers kan je daarin vinden. Seksualiteit kan ook heel plat zijn, maar kan ook heel diep zijn. En diep in de zin van dat je je kan verbinden met echt iets oers.
Ja, met die levensstroom, wat eigenlijk onze oorspronkelijke energie is, die we hebben meegekregen van al die mannen, van al die vrouwen, maar ook van onze ouders en van onze grootouders.
Ja.
Dus ja, dit is een heel, heel interessant onderwerp en bijzonder ook om Ja, al die lagen ervan eigenlijk. Hè? Als het ware, Leon, er zitten heel veel lagen, heel veel. Ja, je kunt in dat landschap uitweiden. Je kunt nog seizoenen onderzoeken daarvan. Hè? Op leeftijdscategorie of op persoonlijke ontwikkeling. Man, vrouw, er is veel te onderzoeken. En dat is natuurlijk ook aan de hand van je cliënten. Je eigen vragen blijven we onszelf ook ontwikkelen, gelukkig. En dat hoort ook bij de stroom van het leven. Ja, met een diepe buiging voor ieders pad. Voor ieders unieke pad, zoals ik net al aangaf. En de ziel die er doorheen stroomt.
Mooi.
Ja.
Ik zit even te voelen en het voelt voor mij dat we mooi rond zijn.
Ja, zo voelt het voor mij ook.
En ik ga je misschien iets on the spot zetten, maar... Wat ik zo mooi vind in onze ontmoetingen en zeker ook tijdens de lesdagen, dat waren jouw uitsmijters.
Ja. Is dat zo?
Ja, fantastisch. Fantastisch. Dus ik zou je eigenlijk ook willen vragen nu en ja, wil je hem afsluiten?
Ja, ik wil hem wel afsluiten. En wat in me opkomt is dan toch, omdat we het dan hebben over die oorsprong en die bezieling, is een klein stukje van een gedicht van Rumi, die ik ook echt al 20 jaar als inspiratie voor mezelf bij me draag en ook regelmatig op reflecteer, omdat het voor mij blijvend iets is. Hij is in het Engels en het is een onderdeel van een langer gedicht. Maar Rumi zegt, "You are a ruby embedded in granite. How long will you pretend it is not true? We can see it in your eyes. Come to the root of yourself." Dus daarmee wil ik het afsluiten en ontzettend bedanken voor deze mogelijkheid om dit fijne gesprek met jou te voeren. En ja, te mogen vertellen over wat ik denk te weten over oorsprong en bezieling.
Ja, prachtig. Dank je wel.
Jij ook. Dank je wel en geniet van je avond.
Ja, dank je wel.
Dank je.